interne keuken.
Anders dan vorig seizoen zijn de coronamaatregelen die zijn stilletjes
wat versoepeld. De tafels staan iets dichter bij elkaar, nog niet veel, maar toch.
Heb jij al veel mensen geknuffeld ondertussen, Sven?
Eén keer op een begrafenis.
Ah, ja, ja.
En ik heb ondertussen 2 handen geschud en 2 mensen gekust.
2 handen geschud?
Ja, zo. Op verschillende gelegenheden.
Maar het is dat handen schudden waar ik naartoe wou. Ik, ik denk dat ik al vaker handen geschud heb.
Ik vond het ook een beetje raar nog altijd. Ik weet het niet.
Het was raar. Maar doordat het zo lang geleden is, voelde je daar ook de intensiteit van dat simpele gebaar.
Hoe bijzonder dat is.
Ja, hoe bijzonder
dat
is.
Ik miste dat vooral als onze gasten, jullie hier aan tafel straks weggaan. En dan moet je zo van op een afstand zo een beetje staan wapperen. Dat is niet af, hè. Maar vanochtend hebben we ook geen handen gegeven, hè.
Nee, er is nog een zekere schroom. Ik denk ook dat het verstandig is om niet te enthousiast handen te schudden. Maar ik heb het dus al wel gedaan. En we gaan het erover hebben, over handen schudden. Want er is een Engelstalig weliswaar boek verschenen. Het heet The Handshake, de handdruk. De handshake. Het is een soort van cultuurgeschiedenis van de handdruk. Geschreven door Ella Al-Shamahi. Die is niet hier. Want dat is een Britse, die spreekt Engels. Nee. Ze weet wel dat we...
Dat we het vandaag over dat boek gaan hebben?
Ze weet het echt.
Ah, okay.
Want er zit een kennis van haar aan tafel. Dat is Kay van Damme. Dag Kay van Damme.
Hallo.
Bioloog en bevriend met Ella Al-Shamahi. En je hebt het daar laten weten, hè? We gaan het op de...
Ja. Ze heeft het ook geliked op Facebook. Ja.
Ze heeft geen idee wat jij gaat zeggen.
Ja. Nee, de cultuurgeschiedenis van de handshake, van de handdruk. We hebben daar zo een vaag idee over waar dat vandaan komt, dat handen schudden.
Ja, toch?
Ja.
Van de ridders en zo, hè?
Van de ridders en zo.
Ja,
en wat was dan...
Het verhaal was, dacht ik, om te tonen dat je geen zwaard vast hebt.
Precies.
Met je rechterhand. Van, ja. Ik kom in vrede.
Dat je geeft dus je hand, waar duidelijk geen wapen in zit, reik je aan de man of de vrouw die je ontmoet.
Voilà.
En het is een soort van vrees niet, vertrouw mij.
Precies. Ik ken u.
Kay van Damme, wij hebben dat boek gelezen.
Jullie gaan zeggen dat niet.
Wij weten wel beter, hè? El Shamahi begint ook met dat verhaal, hè?
Ja.
Het is een cultuurgegeven.
Ja. Zij begint met het verhaal om met te zeggen van... We hebben bepaalde vooroordelen over de handdruk, waar dat die vandaan komt. En zij probeert in het boek dus eigenlijk die vooroordelen te ontkrachten.
Ja.
Mits bepaalde observaties die van zichzelf komen en met bepaalde recente wetenschappelijke inzichten... Ja. Die al dan niet betrouwbaar genoeg zijn om zo'n stelling te poneren.
Al dan niet betrouwbaar. U houdt een slag om de arm...
Als wetenschapper blijf ik daar voorzichtig in.
Ah, dat heb ik nog niet gezegd. El Shamahi is wetenschapper. Ze is paleo-antropologe. Dus paleo-antropologe is een antropoloog. Een antropoloog is iemand die de menselijke cultuur bestudeert. Een paleo-antropoloog doet dat in een ver verleden, waar de oorsprong ligt van allerlei culturele gewoontes. Dat is zij. U bent dat niet. U bent bioloog, evolutiebioloog.
Bioloog, ja.
Maar ook academicus.
Ja.
Dus... academische achterdocht bij allerlei stellingen.
Niet specifiek achterdocht, maar eerder met een kritisch oog dingen lezen. En dan, ik vond het zeer interessant en heel onderhoudend, het boek. Ja. En het genereert wel gedachten en het is wel leuk om te lezen. Maar dan, als je dan een beetje dieper gaat gaan opzoeken over waar dat het vandaan komt, dan zijn de gegevens misschien toch niet zo stevig om daar een hele theorie op te bouwen. Maar dat is natuurlijk wel iets waar de paleoantropologie, als het over gedrag gaat, nogal een vrijheid heeft. Wij hebben die vrijheid niet in de biologie, waar het eigenlijk echt gaat over heel specifieke data. Maar in dit geval...
Zegt u nu eigenlijk, de paleoantropoloog heeft zo weinig gegevens ter zijn of ter haar beschikking, dat ze daar nogal veel witte gaten moeten invullen met veronderstellingen?
Als het gaat over gedrag, dan wel. Ja. Het gaat dan zowel over gedrag van de mens in het verleden, maar in dit geval gaat het ook over gedrag van bijvoorbeeld ons voorouders van de mens. En dan, gezien dat we daar eigenlijk geen data van hebben of zeer onrechtstreeks zaken, is het dan natuurlijk een beetje moeilijk. Maar... zij probeert het zo goed mogelijk te onderbouwen en ik vind het wel onderhoudend. En
zeker wel. Dat het is een heel leuk boek. Ja. En er is toch wel een zeer overtuigend, simpel, waarneembaar feit. En mensen die al op de website van Interne Keuken hebben gekeken, hebben het al gezien. Daar heb ik een foto gepost van een handdruk tussen 2 apen.
Chimpansees.
Eenmalig of gebeurt dat wel eens vaker?
Dat is dan de vraag. Is dat toevallig, hè, dat die twee apen elkaars hand aanraken? Of is dat een gewoonte onder chimpansees en bonobos zijn het? Al-Shammai zegt, dat is niet toevallig. Chimpansees en bonobos schudden handen.
Ja, dus Ella begint haar boek eigenlijk met een soort van origin story, met dus een oorsprongverhaal, waar zij voorstelt dat de handdruk al 7 miljoen jaar oud is. Daarmee impliceert ze dat dus de gezamenlijke voorouder van de mens en de chimpansee, die ergens tussen de 13 miljoen jaar en de 5 miljoen jaar, maar meer specifiek waarschijnlijk tussen de 6 en de 8 miljoen jaar, dus rond de 7 miljoen jaar, bestaan heeft, dat die waarschijnlijk ook iets deed met de handen. Dus handen schudden of handen aanraken.
En hoe komt ze erbij? Dus ze stelt vast de homo sapiens die schudt handen. De chimpansee en de bonobo die doen dat ook. Die twee hebben dat niet van elkaar geleerd. Die moeten dat hebben van die gemeenschappelijke voorouder. Dat is zo'n beetje de theorie die ze...
Dat is zo'n beetje theorie. Zij baseert zich daar vooral op het onderzoek van één bioloog uit Schotland, die dus chimpansees bestudeerd heeft. Uh-huh. Intussen heb ik eens gekeken en zijn er nog meerdere zaken die blijkbaar geobserveerd zijn door de Jane Goodall Instituut. Hebben daar ook blijkbaar een paar video's van gepost van echte handdrukken. Maar zij beschrijft ook, het is geen echte handdruk. Ze raken elkaars vingers soms.
Ja.
En misschien de vergeving of het goedmaken van een ruzie, spreekt ze op een bepaald moment, gaan ze eventjes ook mekaars handen aanraken.
Ja.
En daar trekt ze dan de parallel tussen onze handdruk, of de oorsprong van onze handdruk, en die van de chimpansees. Het is op dat moment dat ik als bioloog een beetje denk van, ja, het is niet omdat een gedrag hetzelfde lijkt, dat het ook dezelfde oorsprong daarom heeft.
Het doet me denken aan de beroemde glimlach van de chimpansee. Een chimpansee trekt soms iets dat op een glimlach lijkt, maar biologen zeggen dan, vergis u niet, dat is een gebaar met een heel andere betekenis dan bij de mens.
Ja, ik was aan het denken, als je een chimpansee bent en je zit in een boom op een bepaald moment, en een hand uitreiken naar een andere chimpansee die misschien niet zo bevriend is, is dat ook een risico, want je kunt die bijvoorbeeld dan uit de boom trekken en zo. Dus ik denk dat hetgeen dat ze observeerd hebben, dat vooral tussen heel dichte geconnecteerde groepen zijn, of binnen één groep van een familie. En dan is een hand een aanraking zoals een ander, wat zij ook anderen... Zij doen ook aan vlooien en knuffelen. Sommige aapachtigen doen heel veel aan knuffelen. En dan is dat daar een deel van.
Ja.
Maar om te zeggen dat dat dan eigenlijk hetzelfde is... Daar ben ik niet zo 100% van overtuigd, want het verschil met de mens is bijvoorbeeld, wij gaan ook een hand geven aan groepen die totaal los van ons staan.
Just.
Niet binnen onze eigen groep. En daarvoor is de handdruk eigenlijk vooral nodig. Dus wij gebruiken dat bij ontmoetingen, ook met andere culturen.
Ja.
Maar er zijn toch ook gelijkenissen, hè? Want het verhaal van het zwaard klopt niet. Maar de essentie van de handdruk is een soort van... symbool voor vertrouwen. Dat klopt wel. En dat is bij die apen ook zo. Ze beschrijft dat apen vechten met elkaar tot het gevecht afgelopen is. En dan schudden ze elkaar de hand of geven ze elkaar die vingers. Want het is inderdaad meer vingers schudden dan handen schudden. En daarna is het gevecht ook afgelopen. Een soort van conventie van kijk, hiermee met dit gebaar sluiten wij dat af. Dat voelt toch heel handdrukachtig.
Ja, zij vermeldt daar een paar voorbeelden in die zeer interessant zijn. En dan gaat ze verder over hoe dat eigenlijk gelijkenissen heeft en waar dat onze handdruk eigenlijk allemaal verdient. Dus een hele hoop voorbeelden waar dat eigenlijk voor is.
Ja.
Bonobo's daarentegen, spreekt ze over, die doen helemaal andere dingen dan chimpansees. Dat zijn een beetje de hippies, zegt ze, van de apen. Die gaan helemaal los.
Die doen aan seks om het dan weer goed te maken.
Ja, en in dit geval dus chimpansees. Maar ze spreekt eigenlijk over één specifiek geval dat dus geobserveerd is. En misschien door haar boek dat er meer gaat gekeken worden naar dat soort van observaties die misschien tot nog toe vrij genegeerd werden. Dat kan wel interessant zijn.
Haar stelling is, de handdruk is 7 miljoen jaar oud. En ze zegt er zelfs nog bij, mochten we nu een gorilla ontdekken die de hand schudt met een andere gorilla, dan moeten we naar de gemeenschappelijke voorouder van de homo sapiens, de chimpansee en de gorilla. En dan zit het nog veel verder in de tijd.
Ja.
Alleen is dat nog niet waargenomen. Maar ze zegt ook dat heel erg moeilijk is voor biologen om zo'n gedrag bij gorillas
vast te stellen.
Ja, en ik ben zelf geen primatenexpert, maar ik heb een paar mensen gekend die primaten geobserveerd hebben. En in de natuur is dat al heel moeilijk. En het moeilijkste is daar de observatie los hebben van het menselijke gedrag.
Ja.
Je moet dichtkomen tegen die dieren om ze te kunnen observeren, maar zij gaan ook hun gedrag spiegelen. Zij spreekt ook over spiegelen later in haar boek, maar dan in verband met culturen die de handdruk niet kennen, dat zij ook een handdruk kunnen spiegelen als een begroeting. Dus daar is het gevaar bij observatie, dat is een typisch probleem in de wetenschap, in hoeverre bepaalt observator de data.
Ja.
En bij de gedragszaken zoals bij primaten is dat zeker ook het geval.
Ja. Laat ons het een hypothese noemen, ja. Die 7 miljoen jaar. Een hypothese, dat is een bedenking die nog moet bewezen worden. Maar wat zeker is, is dat het verhaal niet klopt dat het uit de riddertijd, uit de zwaardentijd komt. Het is al veel ouder. Naast u zit Patrick de Rink, dat is een klassicus, die dus Latijn en Grieks en de geschiedenis van die van de wat zijn het dan, de Latijnen? De Romeinen.
De Latinisten.
Want ze geeft ook een opsomming, hè, van afbeeldingen, van handdrukken of ja, amforen waar je de indruk krijgt van kijk, hier worden handen geschud, maar is dat dan wel een handdruk of...
Patrick. Weet, de regisseur van de reeks Rome, bekende serie, somt dat op als een van de grote problemen. Ik kom ook vaak niet zo heel graag naar hier, omdat jullie dat soort vragen vaak stellen. Hoe snoten Romeinen hun neus? Hoe berden ze elkaar?
Ja, twee Romeinen die elkaar tegenkomen, ja. Schudden die elkaar de hand.
Voilà, dat is heel moeilijk. Hè? Eigenlijk hebben we daar heel weinig bronnen over.
Ja, of nee.
Er werd begroet door te kussen bijvoorbeeld, maar dan hing het af wie ontmoet wie. Sociale status speelde een rol, geslacht speelde een rol. Dat is heel ingewikkeld eigenlijk. Maar we weten heel weinig daarover, eerlijk gezegd.
Ook naar het schijnt, omdat als ze handen schudden, is dat zo'n door de weeks gebaar, veronderstelt dat ze tenen, dat je dat niet noteert in je dagboek. Van ik heb handen geschud met Sven toen we vanmorgen...
Er zijn geen schoolhandboeken van hoe moet je handen schudden.
Nee, dat is te simpel. Nee. Dat is te eenvoudig.
Maar er is wel een mooi verhaal. De fascisten groet, ook een vorm van begroeting.
De rechterhand opgestoken.
Is eigenlijk foutief afgeleid van wat men dacht dat Romeinen deden. Je kent dat schilderij van David misschien, de eed van de Horatiërs. Ik kan dat gebaar niet maken, want ik mag dat niet maken, denk ik.
Dat is radio.
Opgeheven rechterarm, ja.
Ja, ja, zo. Ja.
In toneel heeft men dat dan gebruikt. Men dacht van, zo begroeten de Romeinen elkaar door de arm, de rechterarm op te heffen, laat maar zeggen. Toneel toegepast, David geschilderd, doorgedrongen via D'Annunzio, Mussolini enzovoort in het fascistendom, laat maar zeggen. Ja. Maar foutief.
Dat is een hedendaagse veronderstelling.
Ja.
Ja. Ze heeft het over dexiosis ook in het boek, bijvoorbeeld. Een Grieks woord dat...
Ja, ze spreekt over dexiosis. Dus op een bepaald moment, als ze dan gaat over de origine, gaat ze dan daarna gaat ze over de cultuur van en het symbolisme van de handdruk. Dus na het evolutionair gedeelte gaat het over symbolisme. En dan gaat ze eigenlijk historisch, vanaf de eerste bron tot meer recente bronnen, waar dat ze eigenlijk naar de handdruk heel sterk heeft gezocht. Ze heeft dat overal opgezocht. Ik heb dat ook eventjes gegoogeld. Als je zoekt naar de oudste handdruk, kom je inderdaad op een beeld van een Assyrische en een Babylonische koning die elkaar de hand schudden. En dat is dan in een soort van relief gebeiteld.
Ja.
En dat is dan het
zou de eerste handdruk zijn.
Dat zou de eerste zijn, de 9e eeuw voor Christus. En dat is dan ook beschreven ergens in teksten dat dat te maken heeft met een soort van dominantieteken van nu wordt jouw rijk deel van mijn rijk. Een soort van...
Zoals Trump handen gaf.
Daar gaan we straks zeker over.
Maar dat was echt. Het was niet zomaar een gelijkwaardige verwelkoming.
Ja. Want dat is het merkwaardige. De handdruk, dat is een symbool van gelijkheid ook. Wat bij Trump dus absoluut niet het geval was, daar gaan we het straks over hebben. Maar in het geval van die Babylonische koning en die Assyrische koning, dus blijkbaar ook niet.
Waar zij oudere cultuur vermeldt, spreekt ze over het feit dat dat een misschien toch wel een soort van politiek betekenis had.
Ja.
Een soort van, ofwel vrede sluiten, of misschien zeggen van, nu werken jullie samen, of... We kunnen natuurlijk niet zien aan de afbeelding hoe sterk die theandruk was en zo, maar...
Ja, ofwel is er juist een koe verkocht, dat kan ook.
Ja.
Tussen die koningen, die verkopen geen koeien. Hè?
Ja, maar je weet nooit wat dat betekent.
Wat
je
bedenkingen?
Het was wel een bezegeling, daar zijn afbeeldingen van. Als er een huwelijk werd gesloten, kreeg je dextrarum junctio, dus het in elkaar slaan van de handen letterlijk, als een soort bezegeling van een huwelijk, niet als begroeting.
Zoals veehandelaars nu ook een handje klap doen. Ja, goed zijn.
Dank u, Koen.
Oké. Naar de actualiteit. We zijn dus de handdruk, het komt stilletjes aan terug, maar we zijn hem kwijt. En daar zijn al teksten over geschreven van gaat die nog ooit terugkomen of is dat iets dat bij het verleden hoort. En dan vertelt Ella Al-Shamani interessante dingen. Ze zegt, ja, wij mensen van vandaag, wij denken dat de dingen die ons overkomen, dat die nog nooit gebeurd zijn in de geschiedenis. En ze geeft heel de opsommingen van epidemieën in het verleden, waar zelfs dezelfde maatregelen zijn getroffen en het handenschudden verboden werd.
Ja, dat is een interessant stuk wel, waar ze eigenlijk spreekt over vroegere pandemieën, maar ook vergelijkt met ebola in Afrika, waar dus op een bepaald moment ook mensen in bepaalde stammen ook geen handen schudden, dat het dan daarna ook wel snel terugkwam. Wij inderdaad, op dit moment houden wij ons in om nog handen te schudden, dat we ook beseft hebben of beseffen hoeveel bacteriën en virussen dat er op een hand hangt.
Ja, het is eigenlijk gewoon hygiënische onzin. Hè,
vuile boel, ja.
Maar, zo ken ik nog wel een paar dingen.
Om van kussen maar te zwijgen.
Ja,
ja, voilà.
Maar zij spreekt vanuit een standpunt als een... zij is Jemeniet van oorsprong. Ja. Geboren wel in Engeland, in Birmingham. Maar zij verdedigt ook de handdruk, want ze heeft heel lang geen hand kunnen drukken.
Mogen geven met mannen.
Zij beschrijft dat in het begin. Ja. Vrij strikte opvoeding. En ze zegt nu dat ik...
Ja, ik vind dat een heel mooi hoofdstuk, ja. waarin ze haar jeugd beschrijft, waarin het ondenkbaar was dat ze handen zou schudden. En ze is dan profaan geworden, ze heeft het geloof achter zich gelaten. Maar toch was dat heel moeilijk voor haar om dat gebaar te kunnen stellen.
En zij spreekt over technieken die ze had om de handdruk te vermijden. Ja. Al als jonge vrouw, dat ze zei, hand op het hart leggen of soms een handschoen aandoen en zo van die dingen. En ze had dus, ze bespreekt die technieken, waar bijvoorbeeld dodging, dus het ontwijken van een handdruk. En nu, besef ik, doen we dat soms ook. We zitten nu te twijfelen over een handdruk, alsof dat we twijfelen op de derde of de vierde zoen op een familiefeest met tante. Ja. Ik weet niet wie, dat we eigenlijk niet weten, wat doen we nu?
Het valt mij op in mijn eigen gedrag. Zelfs in coronatijden, dus iedereen is het erover eens, we schudden geen handen meer, dat je toch nog altijd bij een ontmoeting je daarvoor excuseert. Dat je, ondanks het feit dat iedereen het over eens is, toch het gevoel hebt van, ik moet daar iets over zeggen, van we gaan geen handen schudden. Het is...
Ook omdat ze aanhaalt dat er dus historische momenten zijn waar dat het weigeren van een handdruk eigenlijk echt dat als iets slecht wordt aanschouwd. Dus eigenlijk een belediging kan zijn ook. Dus de handdruk is zo, zeker in de westerse beschaving, zo een deel ervan, dat het weigeren van een of geen geven door een ander kan aanzien worden. Oei, is er iets mis? Of heb ik iets fout gedaan? En zij verdedigt dus, ze verdedigt dat heel sterk. Maar zij heeft er volle vertrouwen in dat de handdruk als een cultureel fenomeen wel heel gemakkelijk terugkomt en dat de fistbump en het elleboog en zeker de voet, dat niet gaat blijven duren.
Dat een tijdelijk verschijnsel is. We gaan er nu nogal makkelijk van uit dat die handdruk universeel menselijk is. Dat is niet zo. Dat is heel westers aan de schudden. Ze somt culturen op. Japan en Thailand zijn het duidelijkste voorbeeld waar mensen buigen voor elkaar en elkaar niet aanraken. De Chinezen, dat wist ik eigenlijk niet, die schudden hun eigen hand. En als het dan vertelt, dan zie ik dat inderdaad ook.
Ja, dat vind ik een goed
idee. Die staan tegenover elkaar en dan schudden ze hun linker en hun rechterhand. Maar ook in Afrika zijn er allerlei varianten op de handdruk waar vingerknips aan te pas komen, of waar er eerst gehurkt wordt en daarna pas gehanden schudt. Enfin, er is een enorme variatie. Zo universeel is het allemaal niet.
Ja, zij heeft in haar derde hoofdstuk spreekt zij over alle begroetingen die ze gevonden heeft in bijopzoekwerk, waarvan ze selectie maakt, want ze zegt, ik heb van alles gevonden. Waar dat geen handdruk wordt gebruikt, maar andere zaken. En dat is dan zeer grappig, dat hoofdstuk, omdat ze daar ook heel vreemde voorbeelden aanhaalt, waarbij bijvoorbeeld in bepaalde stammen, of wat ik niet wist, in Groenland of IJsland, ik weet het niet, ik denk in Groenland, dat ze drie keer met de wijsvinger op het voorhoofd van de andere tikken als begroeting. Dat ik het nog nooit...
Als je wordt er aangebeld.
Ja. Hallo.
Ik zou het op de neus doen. Heel leuk.
En neuzen wordt dus ook aangehaald.
Ah, ja, tuurlijk, ja.
En onder andere in Socotra, dat is een eiland in Jemen, waardoor dat ik dus Ella via ken en waar ik werk, waar de mensen ook eigenlijk een neusbegroeting doen. die in het vasteland, in Jemen of in Ethiopië, die daar dicht tegen liggen, eigenlijk niet voorkomt.
Ah, ja. Hoe heet dat eiland? Socotra?
Socotra,
en als u daar dan werkt en u ontmoet een
Socotraan.
Begroet u dan op Socotraanse wijze?
Ja, als dat iemand is van een heel lokale groep die mij nog niet gezien hebben, dan zijn ze heel hartelijk in de begroeting. Dan gaan ze dat doen.
En dan wordt er geneusd. En dan neust u mee.
Geneusd, ja. Dan moet ik meeneuzen. Of iemand die u al heel lang kent, maar niet weet in een stadsomgeving zoals ook hier. De begroetingen zijn dan iets lauwer. Maar dan wordt er ook... Maar er is niet alleen het neuzen, er is ook een ingewikkelde vorm van mekaars hand nemen. En elk neemt de ander zijn hand naar de neus en dan neuzen nog een keer. Dus ik heb... Het is zoals... Een handshake van een gang of zo, waar heel ingewikkelde rituelen bij te pas komen.
Het is bijna zo moeilijk als de grammatica van een nieuwe taal leren.
Maar het is misschien ook een vorm van taal en herkenning, dus dat is, dat is wel... Maar zij heeft ook andere voorbeelden, sommige die ik weet niet of we dat luid op de radio mogen zeggen, maar die gecensureerd moeten worden, maar zijn ook heel andere vormen van begroetingen en andere delen van het lichaam die begroet worden.
Het gaat dan niet over de handshake, maar over de penis shake, geloof ik. Ja.
Moet je dan elkaar penis een hand geven, of hoe moet ik mij dat
blijkbaar
voorstellen?
En als het niet doet, dan vechten ze mee.
Ah ja, dat is het echt beledigend. Omdat
het weigeren van de penis...
Ja. Heeft u wel eens zo'n volkeren ontmoet?
Blijkbaar is dat beschreven in Papua Nieuw-Guinea. Ik ben daar nog nooit geweest.
Okay. Nee. Maar het wordt nog mooier. Ze beschrijft ook uitgestorven begroetingsrituelen. Ja. Waar dan urinedouches aan te pas komen en zo.
Dat ze zegt,
ik kan het mij niet voorstellen.
Ik heb nog een hele hoop dingen gevonden, zegt ze, die ik hier niet ga vermelden. Maar dus daarmee toont ze ook aan dat de handdruk eigenlijk niet universeel is.
Voilà.
En in sommige stammen dus blijkbaar dat er helemaal geen handdruk wordt gegeven. En dan op een bepaald moment haalt zij aan dat in heel Azië, alleen een groot stuk van Zuidoost-Azië en Oost-Azië, dat er eigenlijk geen handdruk wordt gegeven, maar een buiging.
Ja.
En dat er een zekere afstand wordt behouden.
Ja.
En daardoor kom ik hier terecht.
Precies, want dan duikt uw naam op in het boek. En ik dacht nog, Kay van Damme, dat zou een Vlaming kunnen zijn. Ik ga hem eens googlen, en voilà. Hier zit hij. En ze zegt van, Kay van Damme heeft daar een theorie over. Hoe het komt dat de Japanners en de Thai geen handen schudden.
Ja, ik moet daar een beetje context aan geven, want dat is geen echte theorie. Dus op een bepaald moment praat ik met Ella aan de telefoon over Jemen en over Socotra, waar zij toen naartoe was geweest. En dit is al als het boek aan het schrijven was, in de tijd van de pandemie dus. En dan zei ik, dat is heel interessant. En dan begon ze erover te vertellen. En dan zei ik, maar heb je nog nooit afgevraagd waarom dat ze bijvoorbeeld in Zuid-Azië geen handdruk geven? Zou het niet bijvoorbeeld kunnen dat... Nou, dat is
een veronderstelling.
Het was cafépraat eigenlijk. Dus, zou het niet bijvoorbeeld kunnen dat er daar ooit op een bepaald moment ook een pandemie is gepasseerd, heel lang geleden, die eigenlijk het gedrag heeft veranderd, waardoor dat de mensen een afstand houden uit veiligheid?
Ja.
Want ik heb daarover met een Japanse... vriendin gesproken, want zij bespreekt ook specifieke Japanse cultuur, of Japanse cultuur, dat er eigenlijk niet mag aangeraakt worden bij een begroeting. Ja. Dat heeft ook een Japanse term en een naam. En ik heb dan een Japanse onderzoeker gevraagd wat zij daarvan vond, en zij zei, jullie westerlingen zijn eigenlijk voor ons nogal viezerik, hoor.
Mm-hmm.
Jullie knuffelen, jullie kussen, jullie geven zomaar handen aan iedereen. Dat zit niet in onze cultuur. En misschien, komen wij sinds de zijn wij dat gewoon van heel tactiel te zijn, maar niet alle culturen zijn zo. Dus,
Nee, dat is een bedenking die ik mij een paar keer gemaakt heb tijdens het lezen van het boek. Er wordt door ons, Westerlingen, nogal lelijk gedaan over mensen die naar hier komen en dan weigeren om handen te drukken. Ik herinner mij de kandidaat voor N-VA, voor de gemeenteraadsverkiezingen, die orthodoxe Jood, meneer Berger, die op de lijst zou komen te staan, totdat bleek dat hij geen handen wou schudden met vrouwen. En daar wordt dan heel lelijk over gedaan. Maar wat jij vertelt over dat neuzen doen op dat eiland, dat is, als je cultuurvreemd bent, is dat zo eigenaardig dat je daar bijna niet kan overzetten.
Ja.
Doen ze ook aan snot neuzen? Of?
Maar we gaan daar nogal licht over van de handen schudden, dat is toch het normaalste van de wereld. Maar als dat niet tot je cultuur behoort, zoals bij die Japanners, is dat eigenlijk een enorme drempel waar je over moet.
Op een bepaald moment in de Universiteit van Gent hadden wij een Thaise doctoraatstudent die kwam voor onderzoek te doen. Om onderzoek te doen op zoetwaterdieren, dus watervlooien. En bij het toekomen in de universiteit gingen wij haar gaan halen of begroeten. En de vriend van een van mijn collega's gaf die een knuffel bij het aankomen.
Ja.
En dat was haar eerste keer buiten Thailand. En die heeft daar 2 dagen geduurd om daarvan te bekomen.
Ja.
Die was bleek en die was volledig in shock. En daarmee tonen wij eigenlijk dat wij moeten ook leren andere vormen van begroetingen en andere vormen van lichaamstaal lezen en zien. Want wij zijn toch wel knuffelaars en handdrukkers.
Er is iets gelijkaardigs gebeurd. Obama heeft iets gelijkaardigs misdaan toen hij op bezoek was in Birma, in Myanmar. En Aung San Suu Kyi omhelsde bij zijn eerste begroeting. Dat was totaal fout in de Birmese cultuur.
En er is dan ook heel veel over geschreven en zo. En dan schreef de pers al grappend ook van... Ja, heel veel andere personen, waaronder mijn moeder... had dan misschien wel gewild een knuffel krijgen van Obama. Het toont ook dat er daar toch nog een cultureel verschil op zit. En ik vind dat wel interessant. In dat boekje is dat de eerste keer dat mij dat opvalt.
Ja.
Daar is heel weinig over dat soort zaken geschreven.
Juist, ja.
En ze geeft dan een soort van aanbevelingen op maar het... Ze zegt, een handdruk en een begroeting hoeft geen competitie te zijn. En dan spreekt ze over Trump.
Nu komen we bij Trump. Ja. Er is een hoofdstuk, een soort van do's en don'ts bij de handdruk. Hoe moet je de juiste handdruk geven? En dat begint met een zinnetje. Kijk naar Donald Trump.
Zo dus niet.
En doe het tegengestelde.
Ja. Ze heeft voorbeelden van de beste handshakes en de slechtste handshakes. Heeft ze een paar uitgehaald. Ik vond dat een beetje moeilijk sommigen, omdat er daar heel politieke... zaken tussen zitten.
Soms
heel
wel
specifiek.
Brits. Ja, heel ja. Brits, ja.
Maar bij de slechtste handshakes, geeft ze voorbeelden van telkens een persoon die een hand geeft met iemand anders, maar dan staat er een stukje over Trump en iedereen.
Ja, maar Trump die pakt je hand vast en die trekt er dan aan.
Ja, ja. En hij laat het niet meer los.
Nee.
Als je ervan uitgaat, de handshake heeft te maken met beleefdheid, met wederkerigheid, met respect, met gelijkheid, met menselijke warmte. Trump doet totaal het tegenovergestelde.
Ja, het totaal tegenovergestelde vind ik ook heel onaangenaam. Zo'n slap, flat handje. Dat is echt afschuwelijk.
Het is waar. Er waren een paar mensen die, toen ik het op Facebook zette, dat het over de handshake gingen hebben, over de handdruk gingen hebben, en dat ik die miste, de handdruk, die zeiden van, ik mis die absoluut niet. Die zweetpolletjes en die slappe handjes.
Ja, die hebben blijkbaar ook allemaal een naam, dat soort van handdruk.
Hij
zit daarmee bezig. Ik denk dat dat de vishanddruk is of zo.
De vishanddruk, zoals een vis het zou doen. Ja,
ja. Maar bij Trump is dat soort van handdruk is dus bedoeld om krachtmetingen. En er is een beeld van hem en Macron, die trekken dan naar elkaar. En ja, ik hou van gevechtskunst en gevechtssport.
Ah, ja.
En er zijn bepaalde video's op het internet dat zeggen hoe moet je uit een handdruk van Trump geraken.
In elk geval, ik vond het een zeer aangenaam boek. Wetenschappelijk is er misschien links en rechts wel wat op af te dwingen of moet er nog verder onderzoek gedaan worden. Maar toch, lezenswaardig. Het is niet vertaald. The Handshake van Ella Al-Shamahi. Kay van Damme, doe ze de groeten en bedankt. Interne keuken.